maken vandaag een thema-uitzending over de Nationale Privacy Benchmark. Welkom bij de VK Privacy Podcast. Ja, recent is de Nationale Privacy Benchmark gepresenteerd. Benchmark uitgevoerd door Verdonk Closer & Associates in samenwerking met het ECP, Platform voor de Informatiesamenleving. Vraag in de studio Frank van Vonderen, privacy expert bij VK en de uitvoerder van de benchmark. Welkom.
Dankjewel.
We gaan vandaag deze hele thema-uitzending hierover hebben, over de benchmark. Logische beginvraag is natuurlijk, wat houdt die benchmark in?
De privacy benchmark is intussen een goede traditie aan het worden. Hij is dit jaar voor de derde keer wordt hij uitgevoerd. En een reden waarom we er eigenlijk mee zijn begonnen, omdat we wilden weten hoe organisaties eigenlijk bezig zijn met het onderwerp privacy. Hoe actief is men op het thema? Waar staat men? En zeker als je gaat herhalen, kun je ook zien wat zijn nou de ontwikkelingen.
En dat is een logische vraag natuurlijk. Wat is de stand van zaken als het gaat om privacy bij de organisatie op dit moment?
Rechte vraag. Ik moet er wel even bij zeggen, het onderzoek heeft gekeken naar het verleden, naar het heden en naar de toekomst. En als je kijkt naar het heden, waar zijn organisaties nu mee bezig, is het natuurlijk vrij eenvoudig. Iedereen is bezig met de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus we hebben dit jaar ook met name gevraagd op welke onderdelen van die AVG ben je nu bezig, waar sta je en ben je op tijd klaar? Dat is een deadline 25 mei 2018. Ja. Ben je op tijd klaar om aan die wetgeving te voldoen?
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe staan de organisaties ervoor qua privacy?
Nou, wat je ziet is dat de organisaties op tal van punten voortgang aan het maken zijn, dat ten eerste. Maar op het ene punt gaat het makkelijker dan op het andere. Ik denk dat als je het in grote lijnen probeert uit te leggen, dat de dingen die je vanuit de privacywetgeving moet doen, waarin je ook een bepaald concreet product of een concreet resultaat behaalt als organisatie, dat wel aardig verloopt. Dan moet je denken aan het opstellen van een privacybeleid, dat je uitlegt aan de betrokkenen, aan je klanten, aan je burgers, over hoe je met privacy omgaat. Dat is iets wat je zelf kunt maken. Dat is ook iets waar organisaties al best ver in zijn. Als het gaat over het definiëren of beleggen van de rol van de privacy officer of het benoemen van taken en verantwoordelijken. Ook dat is wat je intern kunt doen. Daar zijn organisaties best ver mee. Er zijn er nog wel meer voorbeelden. Er zijn twee punten waarop organisaties nog wat achterliggen. Het eerste is de afspraken maken met ketenpartners en leveranciers. Daar heb je echt dat overleg voor nodig. Van wat verwacht ik nou van jou ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en de omgang erin. Dat is één aspect wat nog wat extra aandacht verdient. En het tweede aspect dat aandacht verdient zijn, wat ik maar noemde, inzichtvragen over privacy. Hoe wil ik eigenlijk omgaan met privacy by design? Waar zitten mijn risico's en hoe moet ik dat in dingen zoals privacy impact assessments, dus de risicoanalyse op het gebied van privacy, hoe moet ik dat het beste vormgeven?
Ik vind dat eerste punt wel interessant. Als je het hebt over de leveranciers, over de ketenpartners. Ik las laatst een artikel van iemand die zei van, het hele effect van die privacywetgeving, of dat ook echt, of wat echt verandering teweeg brengt, dat zal waarschijnlijk niet komen door de boetes, maar dat zal komen omdat bedrijven bij elkaar privacy gaan uitvragen. Dus als het gaat om de bewerkersovereenkomst, dat is natuurlijk ook een verplichte overeenkomst waarin je dus met je leverancier afspraken maakt over de gegevens die je uitwisselt. Ja, die wordt straks verplicht. En daar komen best wel veel privacy-aspecten in te staan. En zo zie je dat zo'n privacyverordening dan toch wel veel effect heeft. Omdat gewoon leveranciers en partners dat van elkaar uitvragen.
Nou, ik deel je beeld. Ik denk dat er in het verleden, als het gaat over proces-outsourcing of ICT-outsourcing, vaak is gedacht van, goh, ik snap het niet, dus ik zet er bij een leverancier neer. Een beweging die de privacywetgeving inzet, is dat dat ze ervan uitgaan dat je snapt wat je leverancier aan het doen is, of je ketenpartner aan het doen is. Ja. En dat betekent dat je niet alleen in de contractfase moet kijken wie is mijn beste leverancier, maar ook in de uitvoeringsfase moet kijken hoe doet hij het. Dat is één effect. Ja. Het tweede is dat je de leverancier moet uitleggen, of die ketenpartner, ik gooi ze vaak over één kam. Maar je moet gaan uitleggen, wat verwacht ik nou op het gebied van adequate gegevensbescherming, omgang met persoonsgegevens, informeren over datalekken. En vaak in het verleden zijn die afspraken nooit expliciet gemaakt. En hoorde ik vaak statements van, ik ga ervan uit dat de leverancier dat wel geregeld heeft. Of dat mag je toch verwachten. Nou, privacywetgeving zegt, dat mag je niet verwachten, daar mag je niet van uitgaan. Je moet het expliciet maken. En dat is in een aantal situaties met leveranciers of met ketenbars best wel ingewikkeld om dat nou heel substantieel, helder, hard, zakelijk met elkaar af te spreken.
Ja, het gaat ook over verantwoordelijkheden en wie is waarvoor verantwoordelijk en waar houdt je verantwoordelijkheid op. Dat zijn allemaal toch al weer complexe vragen, denk ik, voor de privacy officer.
Het zijn complexe vragen. Je gaf ook wel aan van, goh, die verwerkersovereenkomst. Ik merk ook nog wel eens dat de vorm overeenkomst, dat daar overeenkomst boven staat en een handtekening onder staat, dat dat nog wel eens afleidt van waar het over gaat. Volgens mij is de essentie het maken van zakelijke afspraken met elkaar die helder zijn. En dan ben ik, maar dat is meer de pragmaticus in mij, wat vrijer in de vorm die je daarin kiest. Het mag een overeenkomst zijn, maar het mag wat mij betreft ook een gezamenlijk protocol zijn wat je hanteert. Een andere vorm dus.
Ja. Wat zijn andere punten die jou echt specifiek opvielen in deze benchmark?
Nou, wat je ziet is dat, en dat is maar goed ook, ten opzichte van vorig jaar op die punten waar je vanuit de nieuwe privacywetgeving aan moet voldoen, dus er wel degelijk ook vooruitgang is, hè, ja, op die punten die ik noemde. Een aantal punten blijven dus wat achter. Als je me vraagt, gaan mensen het halen bij mei 2018, daar kan ik je geen antwoord op geven. Ik zie wel degelijk dat er nog het nodige werk is te doen. Maar in de benchmark staat niet alleen waar men staat op de AVG, maar op welke punten dus ook die verbetering nodig is.
Ja.
Het tweede wat me opvalt is dat het verschil tussen de publieke en de private sector over de voortgang, dat die, daar is eigenlijk, maar nou, eigenlijk nauwelijks verschil tussen de publieke en de private sector.
Ja.
Dat vind ik interessant, omdat de drijfveren om aan privacy te doen toch ook wel op nuances van elkaar verschillen. Meer dan nuances misschien wel.
Ja, want even voor de luisteraar. Deze benchmark is uitgevoerd voor organisaties zowel in de private sector als de publieke sector.
Klopt, ja.
En door privacy officers of bestuurders, wie hebben de...
Het onderzoek is uitgevoerd onder 37 deelnemers, keurig verdeeld over de private en de publieke sector.
Ja.
Eerdere jaren hebben we met name ook de vraag gesteld aan privacy officers en mensen vanuit het security veld of het juridische veld. Dit jaar hebben we speciaal ook de samenwerking met ECP gezocht, omdat die een bredere achterban hebben. Zodat we nu ook de input meer vanuit de bestuurders, informatiearchitecten of proceseigenaren hebben. En daarmee zie je dat de beelden wat genuanceerder worden wat breder. En dan vind ik het eigenlijk toch nog wel heel prettig om te zien dat al deze betrokkenen, al deze mensen die gereageerd hebben, toch wel met de nodige nuchterheid kijken naar privacy.
Mm-hmm.
Want dat is ook een van de dingen die we verder nog zien. Privacy is in die zin gewoon iets wat erbij hoort. Er is geen enkele reden om daar Calimero-achtig naar te kijken, dat het een ondergeschoven kindje is, of aan de andere kant te paniekerig over te doen. Privacy is gewoon een kwaliteitsaspect wat erbij hoort. Een hygiëne factor waar je als organisatie je verantwoordelijkheid voor moet nemen.
Ja. Wat mij nog opviel trouwens, ik pak maar even de benchmark erbij. Op een gegeven moment is de vraag gesteld van welke aspecten vormen een belangrijk risico op de vlak van privacybescherming. Eigenlijk gewoon de generieke privacyrisico's. En daar zie ik staan, medewerkers maken menselijke fouten op 94%.
Ja.
73% de bewaartermijnen die niet allemaal even goed inzichtelijk zijn en worden nageleefd. En wat jij ook al zei, de leveranciers en de ketenpartners.
Ja, dat is de top 3.
Ja, als ik dan kijk, die menselijke factor. Het zijn de medewerkers die vaak met de beste intenties, maar dan per ongeluk toch bijvoorbeeld een datalek veroorzaken. Of toch snel even een leverancier inschakelen die misschien niet even goed zijn privacy op orde heeft. Hoe zou jij naar de privacy office of naar de bestuurders die nu naar deze podcast luisteren, als je deze top 3 zo hoort? Je hebt al wat gezegd over de ketenpartners, maar die andere twee, hè, dus bescherming of de...
Verwijderende medewerkers.
Ja, verwijder. Ja. Hoe zou je daar, wat is jouw advies daarbij?
Nou, laat ik beginnen met het verwijderen. Een heel lastig vraagstuk overigens. Veel organisaties die worstelen met de vraag, wanneer moet ik nou welke gegevens verwijderen? En dan kan je het pad kiezen van de bewaarverplichtingen. En dan beland je in een soort van woud van regels over dingen die je moet bewaren of juist moet weggooien. En wat moet je dan precies bewaren en wat moet je dan precies weggooien? En toch moet je goed uitzoeken hoe dat precies in elkaar zit. Ja. Gewoon maar even zeggen, goh, er zijn zoveel regels. Weet je wat, ik kies ervoor om de fiscale bewaartermijn van 7 jaar aan te houden. Dat hoor ik in de praktijk als een pragmatische oplossing. Die kan ik me voorstellen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het geen recht doet aan de andere bewaarverplichtingen die er zijn. En die zijn per sector weer verschillend.
Ja.
Je moet daar de inhoud voor in om te kijken wat is nou de grondslag van de dingen die ik bewaar.
Ja.
Grondslag is een vrij specifieke term. Maar dat is ook zeker wel iets wat je zou moeten uitzoeken. Verzamel ik gegevens omdat ik een wettelijke taak heb, of omdat ik een overeenkomst heb, of omdat ik toestemming heb van een persoon. Nou, en afhankelijk van die grondslag heb je weer mogelijkheden om dingen te mogen bewaren of te moeten verwijderen. Daar moet je simpelweg induiken om te bepalen hoe je dat het beste kunt doen. Als je dat niet doet, zal je altijd een soort van gevoel van oncomfort hebben, omdat je niet precies weet hoe het in elkaar zit. Het goed uitzoeken daarvan is echt noodzakelijk.
Ja, en dan weet je de bewaartermijnen, maar dan volgens wil je het eigenlijk ook technisch afdwingen dat ze dan dat je in je systeem een signaaltje krijgt van deze gegevens hebben bijvoorbeeld al 7 jaar bewaard, die kunnen weg, zeg maar. Dus, en dat is wel aardig de vergelijking die je dan maakt met privacy by design in het begin. Hè? Van, daar zijn bedrijven nog niet zo ver mee. Als ze aangeven dat bewaartermijnen voor hen best wel een groot belangrijk risico is. Dat zou heel mooi met privacy by design, zou je dat natuurlijk kunnen ondervangen.
En dan moet je nog realiseren, zitten die gegevens in één systeem? Een ERP-systeem, een SAP of een Siebel of een HR-database? Want dan kun je nog in ieder geval die data aanwijzen. En dan kan je ook kijken hoe je vanuit de techniek bijvoorbeeld dat verwijderen of opschonen kunt faciliteren. Het wordt wel lastiger als het gaat over persoonsgegevens die in je generieke infrastructuur rondzwerven, zoals je e-mail of je netwerkschijver of document management systeem of SharePoint. Want daarvan weet je vaak niet precies hoe lang het er staat, hoe oud het zijn, hoe goed het is en hoe je dat kan weggooien. Want misschien staat het wel heel lokaal bij een werknemer.
Ja.
Dus daar zit inderdaad een belangrijke uitdaging waar niet alleen de technologie bepalend is voor het succes, maar ook een stuk gedrag, mens, ontwerp, wat je erin hebt gerealiseerd.
Ja. Andere vraag die mij opviel, in positieve zin, was de vraag over datalekken. Over de meldplicht datalekken.
Ja.
Eigenlijk een beetje een terugblik van sinds januari 2016 hebben wij in Nederland de meldplicht datalekken. Nou, we zitten nu eind 2017, hoe kijken we daarop terug? En eigenlijk was iedereen er best wel positief over.
Heel nuchter, ja. Het heeft een bijdrage gehad. De kat is uit de boom gekeken, geloof ik. Vorig jaar was men daar nog wel wat cynischer over, maar nu zie je dan dat mensen gewend zijn aan de meldplicht datalekken. Die hoort er gewoon bij.
Misschien ook wel een aardige boodschap richting de andere landen in Europa met de nieuwe privacyverordening. Want wij als Nederland zijn natuurlijk voorloper als het gaat op dit punt.
Ja.
Omdat wij al 2 jaar de meldplicht hebben. Dat het eigenlijk niet zo eng is als het doet voorkomen. In heel veel artikelen die voorbij komen. Echt in landen van, datalek, we krijgen meldplichten. En dat is best wel een onderwerp voor heel veel bedrijven.
Ik moet wel zeggen, het is ook wel een grote stap geweest.
Ja.
En in die zin mag men zich daar ook wel zorgen over maken. En iedere verandering brengt wat dat betreft wel wat skepsis met zich mee. Maar als je nu kijkt waar je bent een jaar verder, denk ik dat we daar vrij snel aan zijn gewend.
Ja. Ja, Frank, we hebben nu gehad over huidige situatie. Hoe kijken de respondenten eigenlijk naar de toekomst aan als het gaat om privacy? En hoe zie jij dat?
Nou, we hebben de respondenten 2 categorieën van vragen gesteld over de toekomst. De eerste categorie van vragen was, wat verwacht je ten aanzien van de ontwikkeling van datalekken en de schade? Daarin zie je dat mensen verwachten dat er in de toekomst meer datalekken zullen zijn en ook dat er daar verhoogde aandacht voor zal zijn. Je zal er dus ook meer over horen. En tegelijkertijd schat men ook in dat de financiële schade zal groeien. En daarmee groeien bedoel ik in vergelijking met vorig jaar. Zie je dat meer mensen denken dat een datalek ook financiële schade kan hebben. Ik denk dat dat te maken heeft ook met de kans op boetes. Dus dat is één deel van de toekomstige ontwikkelingen. Een andere vraag die we stelden was, welke investeringen verwacht u de komende periode nog te moeten doen op het gebied van privacy? En daarin zie je dat respondenten vooral verwachten dat ze nog moeten investeren in technische maatregelen, aan de ene kant. En aan de andere kant ook moeten investeren in trainingen voor medewerkers. En dat sluit eigenlijk ook weer aan bij het grootste risico wat we constateren, namelijk het per ongeluk onzorgvuldig handelen van een medewerker.
Ja, helder. Voor de luisteraar, waar kan hij, zij de benchmark raadplegen?
Dat kan op verschillende manieren. Hij is beschikbaar via ECP, onze samenwerkingspartner, maar natuurlijk ook via VKA. Je kan hem vinden op www.vka.nl. Dan kan je zowel een digitale kopie aanvragen als ook een fysieke kopie. En misschien ook wel aardig om te melden is dat organisaties ook de nationale privacy benchmark gebruiken om hun eigen organisatie te benchmarken. Als ze daar iets specifieks over willen weten, kunnen ze altijd contact met mij opnemen.
En Aleid Wolfsen, de voorzitter van de uitgetijde persoonsgegevens, die heeft hem inmiddels ook al...
Ja, hij is niet vorige week, dat is al een tijdje geleden. Hij is recent, is die feestelijk overhandigd ook aan Aleid Wolfsen, die erg blij was met dit onderzoek. Omdat het in feite ook wat meer diepgang geeft waar organisaties nu staan met de voorbereiding op de AVG.
Kijk, mooi. Frank, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, en hiermee zijn we beland aan het einde van deze uitzending. Dank u wel voor het luisteren. Als u vragen heeft over deze uitzending of zelf nog onderwerpen wil aandragen voor een volgende uitzending, dat kan door een mailtje te sturen naar privacy@vk.nl. Daarnaast is zoals aangekondigd in deze uitzending, de benchmark beschikbaar. We zullen een linkje zetten onderaan in de show notes. En nogmaals dank voor het luisteren.